We beginnen deze vierde Bijbelstudie weer met een stukje lezen uit Hebreeën. Deze vierde Bijbelstudie in Hebreeën. En ik stel voor dat we lezen hoofdstuk 3. Het is niet een hoofdstuk waar we het vandaag veel over zullen hebben. Maar elke studie kunnen we zo een hoofdstukje lezen. Ja, dus Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is, dengene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meer der heerlijkheid waardig geacht dan Mozes als degene die het huis gebouwd heeft, meer der eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt er iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien, 40 jaren lang. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij, een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkaar, te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van de zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertorend geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Nou, hier snijdt in dit hoofdstuk Paulus heel duidelijk het thema aan, waar hij iedere keer op hamert tegen de Hebreeën: het vasthouden. De vaste grond tot het einde toe vast behouden. De grond in zichzelf is vast en zeker. Het is een anker wat we hebben. Maar Paulus die spoort deze Hebreeën aan om door te gaan en niet op te geven. Ja, en kennelijk was het een aanleiding voor Paulus om dit te schrijven aan hen. Hij geeft ze het voorbeeld. Of hij geeft aan die Hebreeën het voorbeeld van de verbittering in de woestijn, waar we het een andere keer nog over zullen hebben. Maar hij zegt van heel veel die verlost waren uit Israël, dus die velen uit Israël die uit Egypte zijn uitgetrokken, die zijn niet ingegaan in de rust. En de rust is dan het land Kanaan. En waarom? Nou, wegens ongeloof en ongehoorzaamheid. Ze hadden niet geluisterd naar de woorden van God. We gaan ons vanavond eerst nog wat bezighouden met de psalmen. Het is opvallend, vind ik, hoeveel gebruik Paulus maakt in hoofdstuk 1 van de psalmen om zijn punten maken. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, die horen helemaal bij elkaar. Ja, we hebben gezien dat hij eindigt bij hoofdstuk 2 met de hoge priester. Hoofdstuk 2 vers 17, waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Daar heb je het thema van de hoge priester die de zonde van het volk verzoent. En daar is hij in hoofdstuk 1 al mee begonnen, ja, nadat hij de reinigmaking van onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Ja, dus het reiniging en verzoening, dus het begin van Hebreeën 1 en verzoening, het eind van Hebreeën 2, ja, die horen hier bij elkaar. Ja, daartussenin gaat Paulus aanhalen of ons vertellen dat Christus minder is geworden dan de engelen en meerder is geworden. Ja, minder, dat toont hij aan met Psalm 8, en meerder door een aantal andere psalmen die hij aanhaalt. En dat zijn er nogal wat. We hebben er een paar besproken in de vorige studies. Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Logisch dat hij het over de zoon heeft, want hij zegt tegen die Hebreeën in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken door de zoon. 1 vers 1. En ja, dan zegt hij van, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heen heb ik u gegenereerd. Dat is Psalm 2 vers 7. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ik denk dat we die tekst moeten zoeken in Psalm 89. Niet helemaal letterlijk, maar daar gaat het over de vader en de zoon. En dan 6, als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dat hebben we vorige keer gezien, Psalm 97. En waarin we ook hebben gezien in die psalm, hoe de Heere is verheven. Ja, hoog verheven. En daar gaat het dan over Christus, die de hoogste plaats aan de rechterhand van God heeft ingenomen. En zo de Allerhoogste is geworden. Dat is zijn naam die hij heeft geërfd. Vers 7, en tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars tot een vlam des vuurs. Dat is Psalm 104. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid de scepter. Uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt de rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie de vreugde boven uw medegenoten. Dat is Psalm 45. En, dubbele punt, gij, Heere, hebt in het beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn de werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze in één rollen. En ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Dat is Psalm 102. En dan het 13e vers. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, tot ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat is Psalm 110. En de inleiding tot Psalm 2. Ja, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? En de inleiding tot Psalm 110. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Dat zijn duidelijk twee versen die Paulus aan elkaar koppelt. En daarmee ook Psalm 2 en Psalm 110 aan elkaar koppelt. En dat hebben we al gezien in Hebreeën 5. Hoe hij die twee psalmen ook weer naar elkaar gebruikt. Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in Hebreeën 5 vers 6... gelijk je ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus de psalmen. Nou, ik denk dat het goed is als we ons er nog eventjes van doordringen, van dat die psalmen ons allemaal spreken over Christus. En daarom gaan we gewoon even nog een aantal bijbelteksten langs die waarschijnlijk al wel helemaal bekend zijn, maar ik denk dat het goed is om daar toch nog eventjes naar te kijken. Van dat die psalmen allemaal wijzen op Christus de Heere. Bijvoorbeeld, de Heere Jezus geeft zelf het voorbeeld in Lucas 20. In Lucas 20 vers 41. En hij zei tot hen, dus de Heere spreekt tot de Farizeeën, hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? En David zelf zegt in het boek der Psalmen, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. David dan noemt hem zijn Heere. Hoe is hij dan zijn zoon? En de Heere wil hier heel duidelijk wijzen op zichzelf. Ja, dat hij is de inhoud van Psalm 110. Wat hier wordt aangehaald. Psalm 110 is trouwens de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Een ander voorbeeld, ook in Lucas, waarin de Heer zelf zegt, Lucas 24. Dan zegt hij tegen zijn wankelmoedige apostelen. Ja, in vers 41 staat, toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? Nou, dan laat hij zien dat hij gewoon iets te eten heeft. En hij zei tot hen, vers 44, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is. In de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Nou, Petrus was hier ook bij aanwezig en die heeft dat kennelijk goed in zijn hoofd geknoopt. Want in Handelingen 2, om dan de opstanding van de Heer Jezus Christus te bewijzen, in zijn preek tot de Joden die daar vergaderd waren vanwege het Pinksterfeest, haalt hij Psalm 16 aan. Psalm 16. En dat doet hij vanaf vers 25, want David zegt van hem, dat is Handelingen 2, vers 25, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand totdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dus vers 29, dan zegt Petrus al van die psalm, die kan dus niet over David gaan. Want van David die is gewoon in het graf gebleven. Alzo hij dan een profeet was, dus David was een profeet, de dichter van de psalmen, die was een profeet, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, te verwekken of op te wekken. Ja, het kan verwekking zijn in geboorte, het kan ook opwekken zijn uit de dood. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Ja, dus hier haalt Petrus Psalm 16 aan, om aan te geven dat het daar over de Christus gaat. Op die manier moeten we de psalmen lezen. En Paulus die geeft ons daar in Hebreeën 1 wel een heel duidelijk voorbeeld van. En niet alleen Hebreeën 1, ook Hebreeën 2. Dus laten we teruggaan naar Hebreeën. Als we zo hoofdstuk 1 doorlezen, dan lijkt het mij er helemaal toe dat Paulus werkt naar die onderwerping van de toekomende wereld. Hebreeën 2 vers 5, dat hij daar naartoe werkt. De heerschappij van Christus. En dat zal ik je zo meteen laten zien wat ik daarmee bedoel. Maar Hebreeën 2, dat gaat helemaal over de heerschappij van Christus. En Paulus gebruikt ervoor Psalm 8. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat komt waarschijnlijk de volgende keer. Hebreeën 2 is voor een groot deel gewijd aan Psalm 8. En die Psalm 8, daar gaat het over de heerschappij van de mens over de ganse schepping. Dus Christus, de tweede Adam, die de heerschappij krijgt, die de eerste Adam heeft verloren. En hoe heeft hij dat gekregen? Door dood en opstanding. En het lijkt mij toe dat Paulus daar helemaal naartoe werkt. Naar die heerschappij. En als we denken aan heerschappij, dan denken we aan een koninkrijk. En daar is eigenlijk best iets bijzonders aan de hand. Want ik begon net met het feit dat Paulus helemaal toewerkt naar die hoge priester. Vers 17. Dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Maar dat lijkt er wel op alsof het in hoofdstuk 1 en 2 geheel en al gaat over Christus' heerschappij, over de schepping, over alle dingen, over zijn koninkrijk. Hoe kan dat nou? Christus, ja, gij zijt priester tot in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, en tegelijkertijd Christus als koning. Nou, er is een hele belangrijke profetie die deze dingen met elkaar verbindt. Het koningschap van Christus en het priesterschap van Christus. Weten we welke profetie dat is? Waar kunnen we die lezen? Want voor alle duidelijkheid, een koning in Israël, die kon nooit de taak van een priester of hoge priester op zich nemen. En een hoge priester kon nooit koning zijn. Want een koning die kwam uit de stam van Juda. En de hoge priester die kwam uit de stam van Levi. En die twee die konden nooit samengaan. Het was ook dus strikt verboden voor een koning om de tempel in te gaan om te offeren. Dat was het werk van de priesters en in het bijzonder de hoge priester. Toch zien we hier dat het geheel en al gaat over de heerschappij. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En het gaat ook over de reiniging van de zonde. En over het hoge priesterschap. Waar vinden we een profetie die over deze twee dingen spreekt? Nee, ik bedoel niet Melchizedek, nee. Melchizedek kan natuurlijk ook. Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Melchizedek is inderdaad een koning. Zijn naam betekent zelfs al Melech Tzedek. Dat is koning van de rechtvaardigheid. En hij was een koning van Salem, dat is koning van de vrede. En tegelijkertijd was hij een priester van de Allerhoogste God. Ja, dat zegt Hebreeën. Dus dat is een koningpriester geweest, ja. Maar dat was dus voor de tijd van Israël. En dat is het mooie eigenlijk. Paulus die gaat hier helemaal terug voor de tijd van Israël, voor de tijd van de wet. En hij probeert zijn lezers te verplaatsen in een positie van dingen die na de wet zullen gebeuren, in het nieuwe verbond, want daar gaat Hebreeën over. De oude dingen zijn voorbij en het nieuwe is aangebroken. Nou, een profetie die gaat over Christus als zowel koning als priester vind je in de profeet Zacharia. Zacharia. Laten we die dan even gaan lezen. Zacharia 6. Nou, Zacharia is een profeet die begint met allerlei gezichten. En dat gezicht wat we nu gaan lezen, dat gaat, dat is geloof ik het achtste gezicht, het laatste. Dat begint in vers 9 en dat gaat over de priesterkoning. En ik zal het hele gedeelte lezen. Ja, dus Zacharia 6 vanaf vers 9. En des Heeren woord geschiedde tot mij zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerde van Geldai, van Tobia, van Jedaia, en kom gij te 10 dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zephania, de welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Josua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Ja, dus hier heb je al de hoge priester. En spreek tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: ziet een man, wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats uitspruiten. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen. En hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en voor Jedaia en voor Gen, de zoon van Zephania, tot een gedachtenis in de tempel des Heeren. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heeren. En gelieden zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heeren, uw Gods. Dus wat je hier ziet, de raad des vredes tussen die beiden, dat is een merkwaardige tekst, want het gaat over één en dezelfde persoon. Ziet een man, wiens naam is Spruit. Dat woordje Spruit wordt in Jesaja en Zacharia gebruikt en Jeremia voor de man, voor de koning, voor de dienstknecht en voor God. Ja, dat zijn de 4 hoedanigheden van de Christus, zou je kunnen zeggen. Daar vind je iedere keer die spruit. Dus het gaat hier over de Christus. Terecht staat bij mij in mijn uitgave man met een hoofdletter en spruit met een hoofdletter. En hij gaat die tempel des Heeren bouwen. Nou, dat is het werk van die hoge priester. En hij zal op de troon zitten. Dus een hoge priester op de troon. En dat is de Christus. De priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek was inderdaad ook een koning. Dus het is een belofte van de Messias die uit Israël komen zou. En die hoge priester zou zijn. En die tegelijkertijd koning zou zijn. Nou, en dat vinden we terug in Hebreeën 1 en 2. Ja, de heerschappij over alle dingen. En het hoge priesterschap. Waar Paulus dan heel veel tekst aan wijdt. Zoals ik al eerder heb gezegd. Hebreeën 7 met name. Nou, ik zei net, volgens mij werkt Paulus toe naar de toepassing van Psalm 8. Hoe Christus de heerschappij krijgt over de gehele schepping. En hoe krijgt hij die? Door dood en opstanding. We hebben al gezien dat hij minder is geworden vanwege het lijden des doods. En hij is meerder geworden, treffelijker geworden dan de engelen. Nou, dan hebben we gezien, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is opstanding. Nou, dat heeft hij tegen niemand van de engelen ooit gezegd. Dat heeft hij tegen de Christus gezegd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en zal mij tot een zoon zijn. Dat heeft hij ook nooit tot de engelen gezegd. Dat heeft hij tegen zijn zoon gezegd, de Christus. En dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dat kwam uit die Psalm 97. Hoe de Heere daar die naam heeft gekregen van de Allerhoogste. En dan de volgende die hij aanhaalt. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. Dus hij zegt tegen zijn engelen, ze zijn gedienstige geesten. Zijn dienaars een vlam des vuurs. Gedienstige geesten vind je vers 14. Dat komt uit Psalm 104. En tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Dus dan gaat het over het koninkrijk. Dus we hebben hier de belofte van het koninkrijk voor de Christus. Laten we eerst die twee psalmen even naast elkaar leggen. Psalm 104 en Psalm 45, om die even met elkaar te vergelijken. Want de vraag is natuurlijk, van waarom haalt Paulus nu juist die tekst aan en tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Je weet, Paulus die zit helemaal vol met de Tenach, de Torah, de Neviim en de Getubim, de wet, de profeten en de psalmen. En als hij deze tekst aanhaalt, dan haalt hij tegelijkertijd de hele context aan. Paulus die weet wat er in die Psalm 104 staat. Nou, laten we eens kijken. Psalm 104. En we moeten dus in gedachten blijven houden, de psalmen die getuigen van de Christus. Ja, daar zijn we net mee begonnen. Ik ga niet de hele psalm lezen, psalm 104, maar wel wat punten van aanhalen. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Dat woord majesteit gaat natuurlijk direct een linkje naar Hebreeën 1. Dat linkje dat had Paulus ook. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn waargemaakt. Die op de vleugelen des winds wandelt. En hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. En wat we dan gaan krijgen, na die tekst die Paulus in Hebreeën 1 vers 4 aanhaalt, dan gaat hij één groot loflied zingen op de schepping. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwig wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op. De dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen. Ze zullen de aarde niet weder bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen. Dat ze tussen de gebergten heen en wandelen. Ze drenken al het gedierte van het veld. De woudezels breken er hun dorst mee. Nou, dan gaat het helemaal over hoe God zorgt voor die schepping. En aan het einde van de psalm verbergt gij uw aangezicht. Zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg. Zij sterven. En ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit. Zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als zij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als zij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Het gaat hier helemaal over de heerschappij, over de schepping. En die verse die ik zojuist las, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. En dat vers daarvoor, verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven. En ze keren weder tot hun stof. Dus als God zijn adem wegneemt, ik zeg God, maar als degene over wie het hier gaat zijn adem wegneemt, zo sterven zij en ze keren weder tot hun stof. Waar denk je dan aan als we Hebreeën 1 weer lezen? Als je dit vers leest, of eigenlijk deze hele psalm leest, aan welk gedeelte in Hebreeën 1 denk je dan? Ja, ook het gedeelte uit Psalm 102, daar komen we straks op. Maar eigenlijk heeft Paulus hier al iets heel bijzonders gezegd. In de eerste paar versen al. De welke al zo is, hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg heeft gebracht. En dat het hier over die schepping gaat, ja, dat zien we inderdaad op Psalm 102, Psalm 104, Psalm 8. Dat zijn die alle dingen die hij draagt door het woord van zijn kracht. Het gaat hier over Christus. Psalm 104, wat we net hebben gelezen, gaat ook over Christus. Christus in zijn heerschappij. Want de psalmen zijn het die van hem getuigen. Dus als we lezen Psalm 104 vers 4, hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaars tot een vlammend vuur. Als je dan het volgende vers leest, hij heeft de aarde gegrond, op haar grondvesten, zij zal niet meer nog eeuwiglijk wankelen. Moeten we straks ook nog even naar kijken. Dan gaat het hier over een onbewegelijk koninkrijk, waarin Christus de heerser is en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Daar gaat Psalm 104 helemaal over. Christus, onze Heer Jezus, die heeft zelf gezegd, de psalmen die getuigen van mij. Als we deze Psalm 104 lezen, dan zien we hier de nieuwe Adam, de tweede Adam, die heerst over de schepping op een manier zoals het moet. Hij zorgt voor die schepping. Adam, eerste Adam en zijn nageslacht, die doen dat niet. Die verwoesten die schepping, die buiten de schepping uit. Christus die zorgt ervoor dat alle, zelfs het gedierte van het veld en de vogelen van de hemelen, te eten en te drinken krijgen. Dat is Psalm 104. Dus vers 4, daar gaat het over engelen, geesten, die hij maakt tot zijn dienaars, tot een vlammend vuur. Maar, tot de Zoon zegt hij, en dat is dan Psalm 45, dus die twee psalmen die moeten wij ook samen nemen. Uw troon, o God, er staat uw troon Elohim, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Dit was vers 7 trouwens. Psalm 45, vers 7. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Tot wie wordt dit gesproken? Nou, als wij deze psalm zo lezen, dan gaat het hier over God. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. Maar hoe past Paulus deze psalm toe, deze verse? Paulus past het toe op de zoon. En wie is die zoon? Nou, die zoon die minder is geworden dan de engelen. En meerder geworden door zijn opstanding. Dus die koning waar het hier over gaat, dat is de Heere Jezus Christus. Dat is God die mens is geworden. Het is de Heere die mens is geworden. Mens geworden opdat hij kon lijden en kon sterven. Zichzelf helemaal kon geven. En die is opgewekt om op zijn troon te zitten. De troon van David, maar ook die troon, die gaat over de hele schepping. En die twee tronen, die hebben ook alles met elkaar te maken. Dus als de psalm zegt, uw troon, o God, is eeuwig en altoos, dan wordt hier gesproken tot de God die zichzelf vernederd heeft, ontledigd heeft van al zijn luister en zijn heerlijkheid, die mens is geworden en die is opgewekt uit de doden en gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Hij is God. En tot die God, Christus Jezus, de God-mens moet ik zeggen, worden deze woorden gezegd. Zoveel meerder is hij geworden dan de engelen, dat hij de Allerhoogste is geworden. Zoals we de vorige keer hebben gezien, ik geloof dat ik het vorige keer aan heb gehaald, in Filippenzen 2 staat dat hij het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Geen roof. Voor ieder ander is het wel roof geweest om aan God gelijk te willen zijn. Voor hem was dat niet zo. Hij is nedergedaald tot de nederste delen van de aarde. Hij is opgestaan en opgevaren aan Gods rechterhand. Dat is Psalm 45. En zo stelt Paulus ten eerste deze twee psalmen tegenover elkaar. Je hebt Psalm 45, dat is een koningspsalm. Het gaat ook over de bruiloft van de koning. Die bruiloft die we ook in Openbaring terugvinden, als hij zijn koningschap heeft aanvaard. Dus de engelen gedienstige geesten. Psalm 45, de zoon die wordt de koning. Dus dat staat tegenover elkaar. Maar Psalm 104 zelf, die stelt eigenlijk ook die engelen en die zoon tegenover elkaar. De zoon die heerst over die hele schepping. Zoals we dan ook Hebreeën 1 die weer bij kunnen zien. Dus die koning over wie het gaat in Psalm 45, is dezelfde heerser als die we in Psalm 104 lezen. Het is diezelfde heerser waar Paulus over spreekt in Hebreeën 1. Nou, ze haalt in. En ja, dank, inderdaad. Majesteit en heerlijkheid komt hier ook weer voor. Even kijken hoor, waar vond je die? In vers 4. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Zie je een beetje hoe die geest, of hoe dat verstand van Paulus werkt? Paulus die is helemaal doordrongen van de schriften van Israël. En hij weet ze zo toe te passen, ja, dat ze eigenlijk helemaal naadloos in elkaar overgaan. Die psalmen die zijn voor hem één. Die schriften die gaan voor hem allemaal over de Christus. En wel de Christus, die dus is opgewekt uit de doden. En die nu zit aan de rechterhand van de majesteit. De rechterhand van God. Nog een psalm die Paulus aanhaalt. We gaan weer even terug naar Hebreeën 1. Hebreeën 1. Vers 10. En, dubbele punt, dat las ik net ook nadrukkelijk. Kijk, Paulus die gaat hier verder. Hij gaat verder spreken tot degene die aanspreekt. Ja, en tot de engelen zegt hij wel, maar tot de zoon zegt hij, vers 8. En tot de zoon gaat dus ook dat gedeelte wat hij nu aanhaalt. Gij, heren, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En ze zullen alle als een kleed verouderen. En als een dekkleed zult gij ze in één rollen. En ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Deze woorden komen uit Psalm 102. En Psalm 102 is in dat opzicht ook een buitengewoon interessante psalm om even naar te kijken. Dus we gaan terug naar Psalm 102. De verzen die Paulus zojuist heeft aangehaald, die vinden we in vers 26 en 27 en 28. Ja, dus 102 vers 26 zegt, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En ze zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. Paulus die zegt, het gaat hier over de zoon. Er wordt tot de zoon hier gesproken. Maar dat is wel die verhoogde en die verheerlijkte zoon die de naam van de Allerhoogste heeft gekregen. Als je het begin van die psalm bekijkt, dan zie je dat het intens gebed is. Een gebed van de verdrukte, als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij, ten dage van mijn benauwdheid. Ten dage als ik roep, verhoor mij haastiglijk, want mijn dagen zijn vergaan als een rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeten kleeft aan mijn vlees vanwege de stem van mijn zuchten. Ik ben een roerdom van de woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenhoop van de wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag. Die tegen mij razen, zweren met mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Over wie gaat het hier? Wie is degene die dit gebed op zijn lippen neemt? Natuurlijk, het is de psalmdichter. Maar zoals we net als in Handelingen 2 zeiden, alzo hij een profeet was, en dan ging het over David. Ik weet niet of deze psalm ook door David is geschreven. Wat zei je?
Letterlijk dat gebed van Hizkia.
In Jesaja 38. Oké. Okay. Oh, dat wist ik even niet. Maar misschien is het een psalm van Hizkia dan. Oké, laten we dat even in het midden laten. Maar die psalmen, die getuigen van Christus. Ik kan me zo voorstellen dat in de laatste dagen van zijn lijden, en misschien wel de laatste maanden voor zijn lijden, dat de Heer Jezus, als hij de berg op ging om te bidden, of de eenzaamheid opzocht om te bidden, dat hij deze psalm heeft gebeden. Hij is diegene over wie die psalm getuigt. Hier is de lijdende mens. En natuurlijk kunnen gelovigen zich ook hierin herkennen, maar dat komt omdat de Christusgeest in hun leeft. Dus als we in dit soort verdrukking zijn, en dat het lijkt alsof God ons heeft verlaten, alsof we in diepe smart en diepe droefheid zijn, dan kunnen we deze psalm bidden. En dan kunnen we tot God gaan met deze woorden. Maar dan is het feitelijk nog Christus die in ons bidt. Zijn geest die in ons bidt. Want hij is degene van wie deze psalm getuigt. Dus in de eerste plaats gaan we zien op hem. Maar dan staat vers 13. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. En dat woord opstaan in de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar staat het woordje anastasis, opstanding. Ik weet niet of dit te ver gezocht is, maar het zou kunnen zijn dat het hier gaat over de opstanding van de Zoon. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten, en als het gaat over uw knechten, dan gaat het over Israël, hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Zie je dat het hier gaat weer over het koningschap van Christus? Dus die lijdende mens, daar begint het mee. Maar dan maar gij, Heren, dan lijkt het alsof het wel over een hele andere gaat. Nou, het is ook wel een ander. Alleen die ander, dat is de mens die dood is geweest, maar is opgestaan. En tot diegene wordt gesproken, gij hebt voortijds de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Nou, dan moet je zelf die psalm 102 nog maar een keer wat dieper bestuderen. Ook hier gaat het trouwens weer over zijn heerlijkheid. Het gaat hier over een koninkrijk. Psalm 45, psalm 102, psalm 104. Het gaat hier over de heerschappij. En je ziet, de hele schepping is daarin betrokken. En dat koninkrijk, dat komt hier wel heel duidelijk naar voren, dat gaat over Sion. Sion wordt hier nog een keer genoemd. Vers 22. Opdat men de naam des Heeren vertelt te Sion en zijn lof te Jeruzalem, wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken om de Heeren te dienen. Deze psalm die reikt over de eeuwen heen, naar die grote tijd, wanneer Israël weer veilig zal wonen en de heidenen, de volkeren, op die nieuwe aarde zullen komen om de Heere te dienen en te vrezen. En dat kun je allemaal lezen in Openbaring. Het gaat dus over dat koninkrijk wat nog komen gaat. En als Paulus Psalm 102 aanhaalt, dan denkt hij ook over dat koninkrijk en over die totale vernieuwing van de schepping. Als hij dat met Psalm 104 doet, met die engelen, zijn engelen maakt tot gedienstige geesten, of hoe staat het als maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars, tot een vlammend vuur. En dan gaat hij ook verder over die heerschappij, over de schepping. En Psalm 45 gaat over de rechtmatige scepter. Dus Hebreeën 1 laat zien hoe de mens Christus Jezus is vernederd, minder is geworden, maar meer is geworden door zijn opstanding en nu zit aan zijn rechterhand. En verwacht, hij is zelf verwachtende, totdat alle dingen aan zijn voeten zullen worden onderworpen. Dat laatste wat ik nu zei, dat is Hebreeën 10. Vers 13. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbak zijn en voeten. Dus Christus is opgestaan en ingegaan, of gezeten aan Gods rechterhand, maar dat is niet zijn laatste positie. Terwijl hij daar zit, daar is, verwacht hij, totdat zijn vijanden zullen gesteld worden tot een voetbank zijn en voeten. Hebreeën 2, die zegt ook dat wij nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus Christus is wel aan de rechterhand van de Vader en hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Maar wij zien nog niets van zijn toekomende heerschappij. Die gaat nog komen. Daar wacht hij zelf op en daar wachten deze Hebreeën op. Nou, we hebben nu in Psalm 102 en Psalm 104 gezien dat dat een vast en onbewegelijk koninkrijk is. Paulus komt daar nog een keertje op terug in Hebreeën, op dat koninkrijk. En dat doet hij in Hebreeën 12. Hebreeën 12 en dan lezen we vanaf vers 25. Zie toe dat gij, dien die spreekt, niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Ik denk dat Paulus het hier heeft over de tijd van Israël in de woestijn. Daar kunnen we het een andere keer wel over hebben. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, de opgevaren Christus. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. En dat laatste vers, dat is ook weer een citaat uit Exodus en Deuteronomium. Maar het gaat hier over dat onbewegelijke koninkrijk, wat niet zal wankelen. En als je Psalm 102 nog een keer leest en Psalm 104 nog een keer leest, dan zie je dat het inderdaad over een koninkrijk is wat blijft. En wat niet wankelt, wat niet bewogen wordt. Dat is de vastigheid van de belofte aan deze Hebreeën. Een onbewegelijk koninkrijk. Nou, tenslotte, wilde ik hiermee in verband brengen Hebreeën 2. En dat doe ik expres, omdat dat Hebreeën 12, daar stond over dat ontvlieden. Nou, dat woord gebruikt Paulus in Hebreeën 2 ook. Het begin van Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, dat is weer de tijd onder de wet, het woord door de engelen gesproken, overtreding kreeg direct een vergelding. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Wat is die grote zaligheid? Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Nou, dat woord zaligheid heeft Paulus in vers 14 ook al gebruikt. Zijn zij niet gedienstige geesten, dat zijn die engelen, die tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen? Dus hier is het woord zaligheid niet de zaligheid die wij ontvangen als we in de Heer Jezus geloven. De verlossing. Het gaat hier over het beërven van de zaligheid. En erven krijg je pas later. Het is een erfenis. Wat is die zaligheid? Nou, als je de evangelie nog even voor je neemt. En bijvoorbeeld de bergrede. Wat wordt daar beërfd? Zalig zijn degenen. Nou, laten we Matthäus 5 er even bij pakken. Matthäus 5, die bergrede. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Dus regelrecht dat beërven van het aardrijk, een citaat uit Psalm 37. Daar gaat het ook over het beërven van het koninkrijk. Het beërven van het aardrijk. En in Matthäus 25, weet je, die bekende tekst van die schapen en die bokken. Matthäus 25. Even kijken, daar had ik, ben ik het even kwijt. Vers 34 zeg jij? Ja, dankjewel. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Bedenk dat ook Paulus hier dus spreekt tot Hebreeën, tot Joden. En wellicht zelfs tot Joden die ook de Heer Jezus deze woorden heeft horen spreken. Engelen, die hebben altijd te maken met de dienst aan Israël. Dus als we die bergreden en Matthäus 25 tegen de juiste achtergrond lezen, het beërven van het koninkrijk, het beërven van het aardrijk, dan gaat het over het beërven van die grote zaligheid waar Paulus het in Hebreeën 1 over heeft en Hebreeën 2. En dat is niet alleen, dat is niet het enige, want dat kunnen we ook als we verder lezen. De welke begonnen zijnde, nu ben ik bij Hebreeën 2 vers 3, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Wat heeft de Heere begonnen te verkondigen? Toen hij zijn openbare bediening aanving. Wat was zijn prediking? Het koninkrijk der hemelen bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat deed niet alleen hij, dat deed ook Johannes, zijn voorloper. En zo zond hij ook zijn apostelen uit. Ga heen, en dan moesten ze niet tot de heiden gaan, maar ze moesten gaan naar Israël, de stam van Israël, en zij moesten prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat ging gepaard met allerlei tekenen. Ja, ze kregen de macht om tekenen te doen, om zieken te genezen, om doden op te wekken, om in talen te spreken. Dat staat geloof ik niet in Matthäus, maar in elk geval. Ze mochten allerlei wonderen en tekenen doen. En ze kwamen terug, zeiden zelfs de duivelen zijn aan ons gehoorzaam. Dus dat is wat die zaligheid waar de Heer over is begonnen te spreken. Het Koninkrijk der Hemelen. Begonnen zijn, verkondigd te worden door de Heer. En aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. Wie zijn degenen die hem gehoord hebben en wie hebben dat bevestigd? Nou, dat zijn degenen die getuigen zijn van zijn opstanding. Dat zijn de apostelen. De apostelen van de Heer, die zijn getuigen geweest van zijn hele bediening, van zijn prediking van het koninkrijk, van zijn prediking van dat hij zou lijden. Ze zijn getuigen geweest van zijn lijden. En ze zijn getuigen geweest van zijn opstanding. En met die boodschap moesten die apostelen naar Israël gaan. Te getuigen dat de Messias is opgestaan uit de doden. En dat op die manier de wet, de profeten en de psalmen vervuld zouden worden. Lucas 24, vers 44. Dat zijn degenen die hem gehoord hebben en die dat bevestigd hebben. En dat niet alleen. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Als die apostelen uitgingen om te prediken, dan getuigde God met hun prediking door tekenen en wonderen. En dat is nou precies wat je inderdaad in Handelingen ook terugziet. Handelingen 14... Handelingen 14, dacht ik. Als Paulus is bij de Galaten. Ja. In Iconium. Handelingen 14, vers 1. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Ze verkeerden al daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Dus de Here gaf getuigenis aan zijn woord, en hij maakte dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Dat was het getuigenis die hoorde bij het koninkrijk, die tekenen en die wonderen. Net als bij de uitzending van de 70 en ook van de 12, dat zij tekenen en wonderen mochten doen en konden doen. Dus als we Hebreeën tegen die achtergrond lezen, dat het zijn Joden die een koninkrijk verwachten, een koninkrijk wat aan hun beloofd is, en dat deze Hebreeën uitzagen naar dat koninkrijk, wankelmoedig werden. En dan schrijft Paulus hun deze brief, zorg dat je het vasthoudt. Want wij kunnen dan wel wankelmoedig zijn, maar dat koninkrijk dat is een onbewegelijk koninkrijk en een vast koninkrijk. Psalm 102, Psalm 104. En hij blijft altijd dezelfde, zoals we ook hebben gelezen. Dat koninkrijk dat gaat verder dan alleen een koninkrijk voor Israël. De hele schepping, heel Gods schepping is daarmee gemoeid. En wie staat er aan het hoofd? Wie regeert er over die schepping en over dat koninkrijk? Nou, dat is degene over wie het helemaal gaat in het boek Hebreeën. Dat is die erfgenaam. Dat is de zoon. Dat is de eerstgeborene. Dat is de voorloper. Dat zijn al die namen die we in de vorige studies hebben opgezocht en doorgenomen. En hij is diegene die nu aan de rechterhand van de Vader is. En die ook wacht. Verwacht. Verwacht dat alle dingen zijn voeten zullen worden. Tot alle dingen tot een voetbank zijn de voeten. Worden. En dat is weer Psalm 110 en dat is ook Psalm 8. Nou, dat tweede gedeelte, of dat gedeelte van Hebreeën 2, waar het gaat over Psalm 8. Dat wil ik dan een volgende keer gaan bespreken. Tot hier.